Zeker weten. Zeker als het om het woord van God gaat. Ja. Eerste kerstdag. Reinier had het net al een beetje gezegd. Wat wij mensen zoal doen op eerste kerstdag. Lekker eten. Blijft weer eten over. Kunnen we de volgende dag nog een keer eten. Scheelt alweer. Bij familie zijn. En zo zijn we ook vandaag. Zoals iedere zondag als familie bij elkaar in het huis van God. We zijn thuis. En ja, ik kan wel praten over kerstfeest en over waar dat vandaan komt en hoe dat allemaal zit. En is Jezus wel echt geboren op die datum? Is hij eerder geboren? Hij is niet geboren van op 24 december, maar daar wil ik niet helemaal heen. Want het punt is, we mogen in ieder geval, we kunnen het evangelie delen. We kunnen op de markt vragen, weet je wat er gebeurd is? Of dat nou vandaag of op een andere datum is, het maakt niet uit. Maar Jezus is geboren. Met een doel. En dus hebben we een extra reden om het over Jezus te hebben. Dus daar wil ik niet mee, maar tijdens het bidden, een paar weken geleden, meestal voorbereiding op zo'n dienst, dan bereid je meestal voor. En de Heer leidde mij naar Handelingen. En waarom naar Handelingen? Ik ging bidden en het kwam er bij mij in de gedachte op van die toespraken van Petrus en Paulus. Ik weet niet of je het ooit gelezen hebt, maar ze hebben het nooit over kindje Jezus. Of over baby Jezus. Ze hebben het wel over de opgestaande Heere Jezus Christus. En daar wil ik het vandaag ook over hebben. Ik wil het vandaag gewoon over Jezus hebben. Laten we praten over Jezus Christus. Daar waar het allemaal op draait. De preek heet dan ook in de naam van Jezus. De beide mannen in Handelingen, Petrus en Paulus, die praten wel over het geslacht van David, dat David vanuit de psalmen zei in de profetie dat er altijd iemand van zijn nageslacht op de troon zal zitten. En dat klopt. En voor de rest wordt er vooral gepraat over wie Jezus is, wat hij gedaan heeft op aarde en nu nog steeds doet. En ook wat de apostelen allemaal deden in de naam van Jezus. Of het nu ging om genezing, gebed of lofliederen. Alles werd gedaan in de naam van Jezus Christus. Reinier had het laatst een keer over een nieuwe naam. En tussendoor hadden we het ook al even over de betekenis van de naam van Jacob. Als het goed is, weten de meesten hier nu wat Jacob betekent. Zo niet bedriegen. En dat hij ook een nieuwe naam kreeg, namelijk Israël. En tegenwoordig als er een baby wordt geboren, dan kijken de ouders niet altijd meer wat nou de betekenis van een naam is. Er wordt eerder gekeken, klinkt dat mooi bij de achternaam? Vinden we het mooi? Vinden we het mooi klinken? Maar de betekenis van een naam is erg belangrijk. De meesten van jullie kennen wel het verhaal van Ruth en Naomi. Naomi verloor haar man en haar twee zonen. En ze was in een vreemd land en ze keerde uiteindelijk terug naar Israël. En toen ze terugkwam, zei ze, noem mij geen Naomi. Wat betekent lieflijkheid? Aangenaam. Maar noem mij Mara. Wat betekent bitter? Toen haar omstandigheden veranderden, ging ze ook haar naam veranderen. Na de omstandigheden. Ze veranderde het in het negatieve. Maar zo heb je ook Benjamin. Toen Rachel stierf in het kraambed, noemde ze haar zoon Ben-Oni. En dat betekent zoon van mijn smarten, zoon van mijn pijn. Maar zijn vader Jacob noemde hem Benjamin. Wat betekent zoon van mijn geluk. Ondanks de pijn die Jacob ook gevoeld moest hebben toen hij zijn vrouw verloor, weigerde hij dat zijn zoon voor altijd een negatieve naam zou hebben. En veranderde het. Naomi liet zich meegaan in de omstandigheden. En Jacob deed dat op dat moment even niet. En de Riema dat namen betekenis hebben. En zoveel meer is dan een naam. En zo is er nog een naam, en niet zomaar een naam, wat veel teweeg kan brengen in de wereld. En dat is de naam van Jezus Christus. Op heel veel momenten, met heel veel mensen, kan je spreken over God. Of spreken over andere mensen. Maar noem de naam van Jezus Christus en dan verandert wat. Als het positief is en je bent met je medechristenen, dan worden we als het goed is enthousiast. Dat word ik wel. Erg enthousiast als we over Jezus kunnen praten. Maar er zijn ook een paar mensen die worden een beetje kriebelig. En ik niet fijn. En die gaan of weg of ze worden stil. Ik heb zelfs al een keer gehad dat ik de Bijbel wilde lezen en dat er iemand aan tafel ontzettend hard zat te lachen en die kon niet meer stoppen met lachen. Dus ik stopte, ik keek hem aan. Ik zei niks. Hij liep de kamer uit. Ik dacht zo, nu kunnen we weer verder. En dat is wat er gebeurt. Tegenwoordig ook, nou net al een voorbeeld, Xmas in plaats van Christmas. Maar ook, als ik al kijk naar televisieseries. Soms heb je een christelijke televisieserie of christelijke film. En dan hoor ik wel heel veel God, 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 of we gaan bidden. Maar de naam van Jezus hoor ik nauwelijks. Terwijl de naam van Jezus zo belangrijk is. En heel veel kerken worden op het moment het traditionele kerstverhaal verteld. En het enige wat ik daar wel uit pak is het begin. Toen de engel naar Jozef kwam. En hij zei, je moet hem Jezus noemen. De naam werd gegeven. En gelukkig gehoorzaamd. In het Hebreeuws wordt Jezus Yeshua genoemd. En dat betekent verlossing, redding, hel, zaligheid. In het Oude Testament werd al duidelijk dat de Messias zou komen. Meerdere profetieën gaan daarover. En eigenlijk vind ik het op een moment zo jammer dat de meerderheid van Israël iedere keer de geschriften lazen. De profetieën over de Messias hoorden. En toen het zover was, geloofden ze niet. De mensen zaten zo vast in hun denken, want ze hadden zelf al een eigen idee bedacht hoe het eruit zou moeten zien. Hoe de wereld zou moeten zijn als de Messias zou komen. Ze hadden het idee dat ze bevrijd werden van andere volken om hen heen, die hen overheersten. Dat er een Messiaanse tijd zou aanbreken en Israël zou herstellen. Eigenlijk zien we die gedachtegang op een gegeven moment ook nog wel terug bij de discipelen. Toen aan het begin van Handelingen, toen zij vroegen aan Jezus van, Heere, herstelt gij in deze tijd het koningschap van Israël? En toen zei Jezus, het is niet uw zaak om de tijden, gelegenheden te weten waarover de Vader de beschikking aan zich gehouden heeft. En dat kan. Ja, als je al wel dingen hoort en je geeft een eigen invulling, zo zou het moeten zijn. En je houdt je daaraan vast. En op het moment dat het zover is, dan zie je het niet meer. Maar gelukkig werd de Heilige Geest uitgestort. En toen begrepen de discipelen het gelukkig wel. Toen kwam het besef wie de Messias is en wat hij kwam doen en nog steeds doet. In het Oude Testament werd ook al duidelijk wat Jezus moest doen. De reden waarom hij kwam, namelijk om zijn volk hun zonde te vergeven en zo zijn volk te redden. Zijn naam weerspiegelt als het ware wat hij kwam doen. Weet je wat Jezus' eerste tekst was die hij in de synagoge uitlegde? Zijn eerste preek als het ware opgeschreven in de Bijbel. Iemand? Jesaja. Ja. Nou, je kon ook zo wijzen. Hij hangt daar. De muur. Vanuit Jesaja, inderdaad. Dat was de eerste tekst. De geest des Heren is op mij. Daarom dat hij mij gezalfd heeft. Om een arme het evangelie te brengen. en heeft mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen. En aan blinden het gezicht om verbrokenen heen te zenden in vrijheid. Om te verkondigen het aangename jaar des Heren. En toen hij deze tekst had uitgesproken, ging hij weer zitten. En iedereen keek hem aan. Zo van, en nu? Wat bedoel je? Ga je nog uitleggen? En op het moment dat hij de aandacht had van iedereen, zei hij, heden is het schriftwoord voor uw oren vervuld. Dat was het. Niet een half uur lange preek over wat dan maar inhoudt. Nee, dit zinnetje. Dit simpele zinnetje. De woorden die Jezus gesproken had waren van hoop en genade. Want wie wil er niet vrij worden gezet, genezen worden, het goede nieuws horen? En in eerste instantie kan je lezen, waren ze op zich wel tevreden. Maar toch geloofden ze hem niet helemaal. En Jezus wist wat ze dachten. De mensen zeiden, is dit niet de zoon van Jozef? Met andere woorden, hij was toch niks bijzonders. Hij was toch een zoon van een timmerman. En Jezus zei, u zult vast mij het spreekwoord voorhouden. Dokter, genees uzelf. En het spreekwoord zegt dat je aangeeft dat je een ander wilt helpen, maar zelf eerst hulp nodig hebt. Ze hadden geen idee wie Jezus was. En Jezus gaf het daarom het voorbeeld van Elia en Elisa. Dat een profeet niet geliefd is in zijn eigen stad. En hierna werden de mensen zo boos dat ze hem duwden naar de rand van de berg. En ze wilden hem er eigenlijk vanaf duwen. Maar Jezus liep er gewoon rustig weer tussendoor. Want het was niet het moment, het was niet zijn tijd. En daarna, nou ja, daarna kon hij niet veel doen. Daarna kunnen we vanuit de evangelie lezen dat hij, nadat hij gewoond had in Nazareth, hij vertrok en ging wonen in Kafarnaüm. En daar begon hij te verkondigen. Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Niet alleen begon Jezus te prediken, maar hij bracht de tekst die hij had uitgelegd. De tekst waarvan hij zei dat hij in vervulling was gekomen, ook in de praktijk. En daarom gaan we lezen. Lucas 4, vers 31 tot en met 41. Yes. Vanaf vers 31, Lucas 4. En hij daalde af naar Kafarnaüm, een stad in Galilea. En hij leerde hen geregeld op de Sabbat. En zij stonden versteld over zijn leer, want zijn woord was met gezag. En in de synagoge was iemand met een boze, onreine geest. En hij schreeuwde met luide stem. Ha, wat hebt gij met ons te maken, Jezus van Nazareth? Zijt gij gekomen om ons te verdelgen? Ik weet wel wie gij zijt, de heilige God. En Jezus bestrafte hem en zeide, zwijg, stil en vaar uit hem. En de boze geest wierp hem in het midden neer en voer hem uit zonder hem enig kwaad te doen. En er kwam verbazing over allen en zij spraken erover tot elkander en zeiden, wat voor spreken is dit? Want hij legt met gezag en macht aan de onreine geest zijn bevelen op en zijn varen uit. En er ging een roep van hem uit naar alle plaatsen in de omtrek. Daarna stond hij op en ging van de synagoge naar het huis van Simon. De schoonmoeder van Simon nu was bevangen door zware koorts en zij riepen zijn hulp voor haar in. En hij ging aan het hoofdeinde staan en bestrafte de koorts en deze verliet haar. Onmiddellijk stond zij op en diende hem. Toen de zon onderging, brachten alle die zieken hadden, leidende aan allerlei kwalen, deze tot hem. En hij legde ieder van hen afzonderlijk de handen op en genas hen. Van velen voeren ook boze geesten uit, roepende en zeggende, gij zijt de zoon van God. En hij bestrafte hen en liet hun niet toe te spreken, omdat zij wisten dat hij de Christus was. In het stuk lezen we dat Jezus mensen bevrijdde van onreine geesten, zieken genas en het woord predikte. Hij zei niet alleen dat hij het zou doen, maar deed het ook. En daar hou ik van. Mensen die niet alleen zeggen dat ze iets gaan doen, maar het ook doen. Maar in het stuk komt ook iets anders naar voren. Mensen hoorden dat de leer die Jezus bracht anders was dan wat ze daarvoor ooit gehoord hadden. Dit was een leer met gezag. En Jezus sprak niet alleen met gezag, maar ze zagen ook dat hij met gezag en macht de boze geesten uitdreef en dat die geesten gehoorzaam waren. Mensen waren zo verbaasd en vroegen zich af wie Jezus was. Maar de boze geesten wisten precies wie hij was. Daarom staat er ook, wat hebt gij met ons te maken, Jezus van Nazareth? Zijt gij gekomen om ons te verdelgen? Ik weet wel wie gij zijt, de heilige God. En ook in vers 41, gij zijt de Zoon van God. De mensen die de geschriften lazen en die zagen wat er gebeurde, wisten niet wie Jezus was. Terwijl de geestelijke wereld precies weet wie Jezus is. In een andere tekst in de Bijbel staat ook dat ze weten dat God bestaat en dat ze zitten. Er zit zoveel kracht in de naam van Jezus. En dat mogen we niet vergeten. En niet alleen vergeten, maar we moeten het ook beseffen. Ten volle beseffen welke kracht er zit in de naam van Jezus Christus. En we hebben gezien nu wat Jezus deed in de praktijk. En laten we ook kijken hoe Petrus het deed. En niet Petrus die we zien in de evangelie, maar Petrus die we zien in Handelingen. Petrus die Jezus eerst verloochende tegenover andere mensen, heeft na de doop met de Heilige Geest geen schaamte of angst om de naam van Jezus te spreken en om uit te leggen wie hij was. Gaan we een paar versen lezen in Handelingen 2. Handelingen 2, vers 22 tot en met 24. Israëlitische mannen, luister naar deze woorden. Jezus de Nazarener, een man die u van Gods wegen aangewezen is door krachten, wonderen en tekenen, die God in uw midden door hem gedaan heeft, zoals u ook zelf weet. Deze Jezus die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is, hebt u gevangen genomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood. God heeft hem echter doen opstaan door de weeën van de dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat hij daardoor vastgehouden zou worden. Gaan we iets verder naar vers 36. Laat het dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot Here en Christus gemaakt heeft. Namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. Nou, jullie weten het, op een gegeven moment stelden de mannen de vraag van wat moeten we doen? En vers 38 staat, en Petrus zei tegen hen, bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonden. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. In Petrus' eerste toespraak zijn het niet de enige versen waar hij het over Jezus heeft. Waar hij de naam van Jezus uitspreekt. En dat vind ik mooi. Petrus die Jezus eerst 3 keer verloochende. En nu niet genoeg over hem kan vertellen. Petrus begreep uiteindelijk de kracht die zit in de naam van Jezus Christus. En hij sprak dan ook met alle vrijmoedigheid, kracht en autoriteit. De kracht zit hem er niet alleen in dat hij het uitspreekt, maar ook dat hij wist wie Jezus was en weet wie hij zelf in Christus is. En als die twee dingen er niet zouden zijn, dan zou het een soort spreuk zijn. En dan zouden we de naam verkeerd gebruiken. Met alle gevolgen van dien. Dus weten wie Jezus is, weten wie jij bent in Jezus Christus. Kan iemand een voorbeeld noemen als een van die twee niet aanwezig is, wat er dan kan gebeuren? En je probeert dat aan wat aan de muur staat. Weinig. Kunnen we een voorbeeld noemen uit de Bijbel, waarin, laten we zeggen, een paar mensen probeerden iemand te bevrijden, terwijl ze niet wisten wie Jezus was, of wie ze zelf waren of überhaupt erin geloofden. Ja. Skefasbroeders. Nou, dat hebben we vaker in het huis behandeld, de Skefasbroeders. Die dachten, ah, wij zien Paulus die naam gebruiken, kunnen wij ook. Ze ging naar een man toe en zei in de naam van Jezus die Paulus uitroept, die Paulus gebruikt, eruit. Ja, dat werkt niet. Uiteindelijk was het 7-1, maar die ene die vol zat met demonen, die stuurde de rest wel even bont en blauw het huis uit. Dat werkt niet. Als je niet weet wie je bent in Christus, als je Jezus genees kent, dan kan je dat niet doen wat aan de muur staat. En ze hebben ook nog een ander voorbeeld. Want je kan op zich het evangelie vertellen. Wel ja, je kan in principe, ook al ben je niet gelovig, uitleggen dat Jezus Christus geboren is. Maar dan heb je aan het eind wel een probleem als je Jezus niet kent. Want het staat ook in de Bijbel. Heren, hebben we niet in uw naam het evangelie verkondigd? Hebben we niet dat en dat in uw naam gedaan? En Jezus zei tegen hem, ik ken jullie geen eens. Ja, als we later dat lied wat we op laatst zongen, we zullen hem spoedig zien. Als je Jezus niet kent, heb je wel een probleem aan het eind met het spoedig zien. Dus, onthouden, ken Jezus. Weet wie hij is. In Lucas 4 konden we nog lezen dat Jezus de boze geesten verbood om te zeggen dat hij de Christus is. En het is iets wat vaker voorkomt in de evangelie, dat Jezus verbood om te zeggen wie hij werkelijk was. En voor ons kan het raar klinken. Van waarom zou je iemand verbieden om te zeggen wie je bent? Maar het is ook, als we die twee naast elkaar zetten, een andere context. En ik denk dat er meerdere redenen voor zijn. Ten eerste in Lucas 4 sprak een demon uit wie Jezus is. En in Handelingen gebeurt het ongeveer een soort gelijk iets bij Paulus. Er was een vrouw die een geest had van waarzeggerij. En zij liep achter Paulus aan, de hele tijd roepende, deze mensen zijn dienstknechten van God, de Allerhoogste, die ons een weg naar zaligheid verkondigen. Nou ja, als je zo'n vrouw achter je aan hebt lopen, paar dagen, en je weet dat het niet uit de juiste bron is, dan ga je daaraan ergeren. En dat deed Paulus. En Paulus gebood om die geest van waarzeggerij, dat hij uit haar moest gaan in de naam van Jezus Christus. Zakelijk kan je denken, nou het is de goede promotie. Iemand anders die elke keer verkondigt, ja bij hen moet je wezen om zalig te worden. Zij verkondigen het goede nieuws. Zou je denken, nou ja, maakt het niet, schaadt het niet. Maar het kwam niet uit de goede bron. Het kwam niet uit God. En bij Lucas 4 zei een demon de hele tijd wie Jezus was. En Jezus heeft het niet nodig dat demonen gaan verkondigen wie hij is. Het is niet vanuit de goede bron. Maar daarnaast is er ook nog een tweede reden. Want als het alleen maar demonen zouden zijn die dat zouden uitspreken, dan oké. Maar ook in Matteüs 16, vers 20 kunnen we lezen dat hij tegen zijn discipelen zei dat ze niet mochten zeggen dat hij de Messias was. En zo heb je nog meerdere stukken in de Bijbel, in de evangelie, ook waarin Jezus mensen genas, waarin hij uiteindelijk zei, zeg niet wie ik ben. Jezus wilde voor de kruisiging niet dat er alleen over gesproken zou worden dat hij de Messias was. Nadat hij aan het kruis ging en 3 dagen later weer opstond, was het getuigenis nog veel groter. Alle woorden die Jezus gesproken had, de wonderen die hij gedaan had, werden nog groter doordat duidelijk was geworden wie Jezus werkelijk was. Dat hij niet alleen een zoon van een timmerman was, maar werkelijk de zoon van God. En ook al zei Jezus voor de kruisiging dat de discipelen niet mochten vertellen dat hij de Messias is, na de kruisiging en opstanding wel. om nog specifieker te zijn, naar Pinksteren. Mocht Petrus losgaan om aan iedereen te vertellen wie Jezus is. Waarom? Nou, ten eerste zei Jezus zelf dat ze moesten wachten. Maar ook omdat na Pinksteren hadden ze de Heilige Geest ontvangen. En konden ze met kracht en autoriteit spreken. Zelfs bij de verkondiging van het woord hebben we de Heilige Geest nodig. Zodat onze woorden niet leeg zouden zijn. En niet alleen onze woorden zouden zijn. Maar werkelijk vol met zijn kracht. Vaak kijken we naar Petrus, zijn eerste toespraak. En hoeveel mensen er tot geloof kwamen. Wel 3000 man. Maar diezelfde Heilige Geest zit ook in ons. En als wij spreken, geleid door de Heilige Geest, dan kan dat met kracht, dan kan dat iets teweeg brengen. De woorden die gesproken worden, kunnen dan niet ledig terugkeren. Of de anderen worden misschien geërgerd en ze willen het niet horen. Of ze pakken het. Maar er moet iets gebeuren. En na deze eerste toespraak van Paulus, waarin velen tot geloof kwamen en zich bekeerden en zich lieten dopen in de naam van Jezus Christus, gebeurde er daarna nog iets moois. Petrus en Johannes liepen met z'n tweeën naar de tempel om te bidden, zoals gewoonlijk. Maar bij de ingang van de tempel zat een man die al meer dan 40 jaar verlamd was. En iedere keer legden mensen die man bij de ingang van de tempel om mensen te vragen wat geld te geven. Nu kwamen Petrus en Johannes langs en de man hoopte dat ze hem iets konden geven. En natuurlijk verwachtte hij iets van zilver en goud. Zeker toen Petrus zei van kijk naar ons. Dan denk je, oh wat geef ze? Maar het antwoord van Petrus was iets anders dan dat die man waarschijnlijk verwacht had. En hij zei, zilver en goud bezit ik niet, maar wat ik heb, geef ik u. In de naam van Jezus Christus de Nazareeën, wandel. En hij greep hem bij de rechterhand, richtte hem op en terstond werden zijn voeten en enkels stevig. Ja, als ik dit lees, dan moet ik soms denken aan series of films die gemaakt zijn over de Bijbel. En dan zetten ze in dit stukje zo'n verlamde man, kleden ze dan vies aan. Vaak kiezen ze een man uit die wat dunner is. En dan leggen ze hem neer en dan laat ze in de film zien dat Petrus uitspreekt op wandel. En dan gaat hij opstaan en dan loopt hij weg. Maar hebben jullie ook daarna enig idee wat er met het lichaam gebeurt? Hebben jullie ooit een man of een vrouw ontmoet die vanaf zijn geboorte al 40 jaar verlamd is? En als je niet beweegt, dan ontwikkel je je spieren niet. En als je je spieren niet ontwikkelt, dan worden ze inderdaad vaak je benen wat dun. Maar er kan ook misvorming plaatsvinden. Voeten die scheef gaan staan. Benen die niet meer gestrekt kunnen worden. Toen ze uiteindelijk uitspraken dat die man weer kon lopen, toen werd de spiermassa toegenomen. En de benen en voeten werden rechtgezet. Het is niet alleen maar van, oh ja, je hebt de perfecte voeten en benen en hoppa, je kan opeens staan. Maar dat hele lichaam, die hele benen en voeten veranderden. En zo God hebben wij. Een God die de hele aarde geschapen heeft en nu nog steeds kan genezen. Wat mensen of de medische wereld niet kan, kan onze God wel. En natuurlijk kunnen er altijd vragen opkomen van waarom de ene wel geneest, de ander niet. Of waarom je denkt, waarom heb ik mijn genezing nog niet ontvangen? En ja, daar kunnen we wel nadenken. We weten niet altijd wat er in onze familie altijd gebeurt. We weten niet altijd welke vloeken of ongerechtigheden er zitten. Weten we niet. Is het erg dat we niet alles weten? Nee, ik denk het niet. Want ik denk als je met God wandelt, zal hij je in de loop der tijd wel dingen onthullen. En dan kan je het op dat moment opruimen. En persoonlijk is het ook dat als je je leven, wat ik tenminste heb, je leven aan hem gegeven hebt, dan heb je je leven aan hem gegeven. En dan staat op dat moment, dan weet je dat hij voor je zorgt. Op het moment dat je eerst zijn koninkrijk zoekt, dan zal hij je geven wat je nodig hebt. En in die tijd was natuurlijk het lichaam wat niet functioneerde, niet werkte, zoals we dat zouden willen, iets heftiger dan wellicht op dit moment. Een man die toen verlamd was, die kon niks anders dan waar mensen hem neerlagen en wat mensen hem zouden geven. Hij kon niet zelf bepalen waar hij heen zou gaan of wat hij zou doen. Dat is nu wel iets anders. Ik kan gewoon staan en rijden waar ik wil. Maar in die tijd was het zoveel groter. En we zien ook bij die man, als je Handelingen 3 verder zou lezen, is dat op het moment dat hij kon genezen, deed hij iets wat hij nooit kon doen. Want altijd legden ze hem bij de ingang van de poort naar de tempel. Hij zag mensen die naar binnen gingen. Mensen naar binnen om God te loven. En hij lag altijd maar bij de ingang. Altijd maar te bedelen. En op dat moment ging hij opstaan. En het eerste wat hij deed, was die poort binnengaan. De tempel ingaan. Om God te loven en te prijzen. En dat vind ik mooi. Hij leefde wel, maar kan je zeggen, hij had niet echt leven. Maar op dat moment wist hij, God heeft mij genezen. En ik geef hem alle dank en alle eer. Hij ging niet eerst denken van, oh, ik kan lopen, ik ga de andere kant op. Ik ga iets doen wat ik nog nooit gedaan heb en ik ga lekker ervan genieten. Nee, hij ging dansen en springend en godlovend die tempel in. En het resultaat had niet alleen impact op die man, maar ook voor de mensen die het zagen. De mensen waren verbaasd en ontzet van wat er was gebeurd. Zij wisten immers dat die man al 40 jaar verlamd was en altijd maar bij de poort zat. En dat was reden genoeg voor Petrus zijn tweede toespraak. Ten eerste wilde Petrus duidelijk maken dat het niet uit hun eigen kracht was, waardoor die man weer kon lopen. Als je leest in Handelingen 3, vers 13 tot en met 15. De God van Abraham en Isaac en Jacob, de God onze vaderen, heeft zijn knecht Jezus verheerlijkt, die gij hebt overgeleverd en verloochend ten overstaan van Pilatus. Ofschoon deze orde dat men hem moest loslaten. Doch gij hebt de heilige en rechtvaardige verloochend en begeerd, dat u een man die een moordenaar was, geschonken worden. En de leidsman ten leven hebt gij gedood, maar God heeft hem opgewekt uit de doden, waarvan wij getuigen zijn. En op het geloof in zijn naam heeft zijn naam deze, die gij ziet en kent, sterk gemaakt. En het geloof door hem heeft hem dit volkomen herstel gegeven in uw aller tegenwoordigheid. Weer geeft Petrus kort en krachtig weer wie Jezus is en wat hij gedaan heeft. En waarom werd die man genezen? Op het geloof in Jezus Christus. En waar werd die genezing gedaan? In alle tegenwoordigheid. Iedereen kon het zien. Iedereen was getuige. Petrus wilde er zeker van zijn dat waar hij ook komt, waar hij ook moest spreken, hij zou duidelijk maken wie Jezus is. En daarom zei hij ook. En de zaligheid is geen ander. Want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven. Waardoor wij zalig moeten worden. En dit hielden ze vast. Ook toen de overste zei dat zij de naam van Jezus niet meer mochten uitspreken, deden ze het toch. Wat hebben we vandaag eigenlijk gehoord en samen gelezen? De tekst die hier aan de muur hangt, deed Jezus ons voor. Hij bracht het in de praktijk en daar heb ik een paar voorbeelden van laten zien. Maar dat zijn er maar een paar in verhouding van wat hij allemaal gedaan heeft. Maar die tekst zien we niet alleen in de praktijk, in de evangelie. In Handelingen wordt dat voortgezet. We zagen het bij Petrus. En ook bij hem gaf ik maar een paar voorbeelden van wat er in werkelijkheid allemaal gebeurd was. 3 keer raden wat wij mogen doen, mensen. Het antwoord is niet moeilijk. Praktijk daarentegen kan wellicht nog wel lastiger zijn. Voor sommigen wellicht niet en voor anderen misschien wel. Maar toch wil ik jullie met deze preek bemoedigen. Ten eerste dat we het niet alleen doen. Dat we het niet in onze naam doen, maar in de naam van Jezus Christus. Ten tweede weet wie hij is. Ja, hij is als een baby op aarde gekomen. Maar hij is geen baby of kind meer. Maar een geweldige Heere der Heerscharen, Koning der Koningen. Hij is onze genezer. Hij is het Lam Gods. Hij is de Leeuw van Juda. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Hij is de goede herder enzovoort. Want er zijn nog veel meer. En als je het werkelijk denkt, God, dat wil ik meer en meer beseffen. Schrijf eens op wie hij is. Je kan zelf opschrijven wie jij bent in Christus. Maar je kan ook opschrijven wie Jezus is. Als je weet wie Jezus is, weet je uiteindelijk ook wie jij mag zijn in hem. Ik heb dat een keer gedaan. Gewoon een A4. Bijbel erbij. Dat is de weg, de waarheid, het leven. Dat is geneesheer. Lam God, Leeuw van Juda, et cetera, et cetera. Want dan krijg je echt, dan ben je bezig om het in de Bijbel te lezen. Je schrijft het op, waardoor het beter blijft hangen. Amen.